Hallo allemaal, ik ben Robin Schrijvers van Hogeschool PXL en welkom bij Medimotion, Data Pioneers in de Zorg. Een podcast waarin we het hebben over data in de zorgsector. En wie kunnen we daar beter over aanspreken dan de echte health pioneers uit onze regio? Vandaag zijn dat niemand minder dan Steven Palmaars, Servaas Tilken en Esther De Loof. Samen met deze toppers hebben we het over blockchain en Solid.
Op een blockchain ligt het volledig vast wie wat heeft gedaan.
Voor al die veranderbare data is een pot een perfecte plaats om die data te gaan plaatsen.
Gedurende 1 jaar mag mijn hartslagdata gebruikt worden door onderzoekers en door ziekenhuizen, maar niet door pharma. Dat zou eigenlijk aan de hand van een blockchain-oplossing kunnen vastgelegd worden en toegevoegd worden aan het platform.
Ziezo, welkom in onze eerste aflevering van Medimotion. Dit is eigenlijk een podcast dat volledig kadert binnen een EFRO-project. Dus alles wat we in deze podcast bespreken gaat over het dataplatform Medimotion. Een platform dat LRM met de steun van heel wat kennispartners bouwt voor zorginnovatoren. In dit platform komen medische gegevens, persoonlijke gezondheidsgegevens en relevante contextuele data samen. En met deze data kunnen onderzoekers, medische professionals en ondernemers innovatieve ideeën demonstreren, testen en eventueel ook valoriseren. Dus de eerste aflevering en dan meteen gewoon 3 toppers in mijn bijzijn. 2 die ik ondertussen zelf al heel goed ken als PXL-collega's, Steven en Servaas. Bij PXL Smartlist kennen wij elkaar. Dus voor mij kan het eigenlijk niet beter beginnen. Dus welkom Steven, Servaas en Esther.
Hallo.
Goedemorgen. Goedemorgen.
Voilà. Servaas en Steven, ik ga me eerst naar jullie toe richten. Voor jullie wil de verplaatsing gelukkig mee. We zijn hier in het PXL-gebouw, gebouw A, eigenlijk heel dicht bij onze eigen bureaus. Maar ja, wat doen jullie precies binnen PXL? Leg eens uit. Steven, misschien jij eerst.
Ja, goede vraag eigenlijk. Tot voor kort, tot en met half september 2022, was ik binnen PXL onderzoekshoofd van Smart ICT. Dus ik was uw leidinggevende, Robin.
Thanks for reminding me.
Maar ik ben sinds 1 oktober aan de slag bij de Universiteit Hasselt, waar ik bij het Expertisecentrum voor Digitale Media begonnen ben als valorisatiemanager. Maar ik ben wel nog deels betrokken binnen PXL, waarbij ik nog onder andere het Medimotion-project verder opvolg en nog een ander project over energie delen aan de hand van blockchain. Okay. Dus ik ben nog een stukje collega, maar ik ben grotendeels verhuisd naar enkele kilometers verderop.
Ja, ja zeker. Super. Servaas, jij zit wel nog bij PXL Smart ICT.
Ja, absoluut. Ik doe hier vooral toegepast onderzoek. Wij onderzoeken alles wat in aanraking komt met nieuwe technologieën die vooral een raakvlak hebben met IT, toegepaste informatica. En dus wij maken veel prototypes. En ook als er nieuwe technologieën aankomen, zij het wearables, blockchain, AI, dan kijken wij wat wij daarmee kunnen doen en kijken wij ook hoe wij kleine en middelgrote ondernemingen die zelf geen research departement hebben, bijvoorbeeld kunnen helpen met die technologieën kennis maken en dergelijke.
Voilà, interessant, super. Ja, Esther, ik kijk naar u. Voor u was het een iets verder verplaatsing. Jij zit niet bij PXL Smart ICT.
Helaas.
Jij bent van Solid Lab. Dat is verbonden aan de Universiteit Gent, als ik het goed heb.
Deels.
Okay,
in de zin van Solid Lab, in het hart van Solid Lab zit Solid als tech. Mm-hmm. Daar is de UGent met het onderzoeksteam van Ruben Verborg een van de wereldleiders. Op Tim Berners-Lee, Sir Tim Berners-Lee na, denk ik dat we wel mogen zeggen dat wij het centrum van Solid in de wereld zijn.
Alright.
Maar dat is maar een technologie, en zoals dat Servaas daarnet zei, met een technologie alleen bewijs je niet de capaciteiten van die technologie. Je hebt ook partners nodig die de user experience, de user adoption, het legaal kader, al die dingen die daar rond zitten, die dat volledig verhaal naar de markt kunnen brengen. Dus we hebben gekeken naar wie zijn de andere partners in het academisch veld in Vlaanderen en een alliantie met Smit bij de VUB, met de KU Leuven. Onze collega's in Antwerpen doen ook mee. Dus het is echt een Vlaams verhaal. Solid Lab is eigenlijk Solid Lab Vlaanderen. Wij brengen deze kennis van Vlaanderen naar de wereld.
Ah, fantastisch. Dus als ik het goed begrijp, kleine verbondenheid met de Universiteit Gent. Dus eigenlijk is iedereen toch wel een beetje bekend met het doen van onderzoek. Dat mag ik stellen, denk ik.
Absoluut.
Ah, voilà, super. Dan ga ik jullie als onderzoekers, ik ga misschien direct al die brug maken, meteen het vuur aan de schenen leggen. In jullie onderzoek is waarschijnlijk al opgevallen dat we de dag van vandaag, om toch maar de stap te zetten naar de medische sector, waar natuurlijk deze podcast ook over gaat, dat we maar weinig zicht hebben eigenlijk op onze eigen medische data. Ook de ontsluiting van deze data naar andere zorginstellingen, bedrijven of zelfs onderzoekers, zoals ons, dat blijft vaak een moeilijkheid. Nu, ik ga de vraag gewoon eens in de groep gooien. Waar ligt dat precies aan? Hoe is dat probleem ontstaan? Of hoe komt dat een probleem is?
Goh.
Ik denk dat een van de problemen al is dat een aantal ziekenhuisgroepen verschillende platformen gebruiken. Je hebt eigenlijk twee grote platformen. Bijvoorbeeld in Limburg, als we kijken naar het Sol en Jessa, zijn zo de twee grotere ziekenhuizen. Die hebben bijvoorbeeld een verschillend elektronisch patiëntensysteem. Mm-hmm. En die zijn wel een stukje met elkaar gekoppeld. Maar natuurlijk, voor de patiënt, als je zowel, ik zal zeggen, cliënt bent bij het Sol als bij Jessa, dan moet je bijvoorbeeld twee verschillende tools of omgevingen gaan gebruiken. Die op een andere manier werken, die andere, de data anders ontsluiten, die ook andere details bevatten, bijvoorbeeld van patiëntenbrieven tot en met uitslagen van onderzoeken en labo's bijvoorbeeld.
Ja, ja, ja.
En dan de verschillende perifere ziekenhuizen, die zijn ofwel gelinkt met het Sol, ofwel met Jessa, en die volgen dan typisch het systeem wat daar gebruikt wordt. Dus kort samengevat, een aantal verschillende ecosystemen die niet allemaal even open zijn.
Ja, ja, inderdaad. Dus die data zit eigenlijk heel gecentraliseerd, heel vaak gewoon bij de instantie zelf, om het zo een beetje samen te vatten.
Ja, klopt.
Ja. Je sprak over systemen die ze gebruiken, dus daar is wel een soort van digitalisatie al aanwezig bij die instellingen.
Absoluut. Er zijn zeker al systemen waarbij dat dan alle onderzoeken van de verschillende artsen, verschillende labo's en dergelijke samenkomen. Ook van de huisarts kan er uiteraard ook aan. De patiënt zelf heeft met enige vertraging uiteraard ook toegang tot gegevens, tot resultaten. Maar natuurlijk niet altijd evident is, want ja, als je als patiënt in die medische data gaat zitten snuisteren, dan ga je vaak voorbarige conclusies trekken zonder de nodige context of interpretatie van die data.
Ja.
Wat niet altijd evident is.
Ja, daar lijkt nu inderdaad wel een probleem te zitten. Wij als patiënten, en wij die die data misschien wel willen interpreteren, wat gebeurt er met mijn data, met mijn medische data die we dan eventueel afstaan. Hè? De wereld is nu aan het evolueren. Met data, zal ik zeggen. De data begint meer en meer voor te komen. We doen er veel meer dingen mee. Dus ja, die controle van die data, die is belangrijk aan het worden. En als ik het goed heb, zitten we hier met mensen aan tafel die daar oplossingen voor hebben. Esther, ik ga bij u beginnen, denk ik. Solid. Solid biedt een oplossing voor dat probleem, neem ik aan. Kan je eens vertellen wat Solid precies is?
Ja. Solid biedt eigenlijk heel specifiek een probleem voor persoonsgebonden data. Want nu, wat Steven daarnet zei, wat binnen de healthcare sector geldt, geldt eigenlijk binnen bijna elke sector. En op het web toekomst, mijn data zit bij verschillende bedrijven die van die data daar allerlei diensten op gaan bouwen. Maar vaak moet ik die data bij elk van die bedrijven specifiek terug in die systemen gaan steken. Wat heel veel overhead voor mij kost. En die bedrijven kunnen ook niet van mijn data die versnipperd zit over al die systemen, daar interessante links tussen leggen. Want ze zitten in al die verschillende silo's. Dus het idee achter Solid is, laten we dat systeem omdraaien. En laten we op het web ervoor zorgen dat mijn data bij mij in mijn persoonlijke datapot zitten. Zo heb ik volledig overzicht over welke data ik met wie aan het delen ben en waarom, GDPR-gewijs. En bedrijven kunnen naar mij komen om op basis van mijn data allerlei innovatief werk te gaan doen. Niet alleen bedrijven, ook een overheid, ook een research center kan naar mij komen om te vragen van hey, ik wil dit met jouw data doen, geef je mij toestemming om jouw data daarvoor te gebruiken?
Dan gaat het ook wel effectief om die toestemming, inderdaad.
Ik beslis dan zelf, zeg ik ja of zeg ik nee, of onder welke voorwaarden doe ik dat. Dus dat is die achter Solid.
Ja, dus in de achtergrond is er eigenlijk ook wel een, hoe zal ik het zeggen, een soort van pad waarbij instellingen, onderzoekers, bedrijven zicht hebben op wie allemaal waar, zal ik zeggen, medische data heeft, maar natuurlijk niet welke of hoe dat die data eruit ziet. Dus ze kunnen inderdaad wel ergens in de pool gaan kijken van oké, goed, dit is mogelijk beschikbaar. En dan inderdaad een heel wijd request uitsturen van oké, we gaan proberen om nu van zoveel mogelijk mensen, omdat we een bepaald aantal moeten gaan halen, die data opvragen. Dus dat zou kunnen binnen Solid.
Absoluut. En niet enkel puur medische data, maar als je die medische data ook wil combineren met andere datastromen over het weer op dit moment,
ja.
Of wat voor een eten eet je typisch. Eigenlijk heel het perspectief van hoe is uw lifestyle en dat relateren aan het medische, dat is ook nog iets extra dat mogelijk wordt wanneer je al die data in één groot ecosysteem samenvat.
Ja, zodat bedrijven inderdaad die linken weer kunnen leggen straks. Ja, oké, super. Nu, als we inderdaad straks controle hebben over onze eigen data, Die data van ons, medische data, die is gedigitaliseerd. Maar het nadeel wat mogelijk ontstaat als we data gaan digitaliseren, is dat die natuurlijk beschikbaar wordt. En wat we vaak zien gebeuren met data die online staat, dat kan misschien gehackt worden of dat kan misschien gelekt worden naar andere instanties of personen of mensen met slechte intenties die er misschien voordeel uit proberen te halen. Nu, om dat tegen te gaan, is er nog altijd een soort van identity preserving nodig. Dat is eigenlijk iets dat ervoor zorgt dat de ownership van die data nog wel steeds bij een bepaalde persoon is en dat dat ook goed beveiligd kan worden en dat dat van die persoon blijft, niet dat dat zomaar kan wijzigen of zo. En als ik het goed heb, blockchain, kan er een oplossing voor bieden?
Goh, ik denk dat blockchain voor een groot stuk wel u op een meer eenduidige manier kan vertellen welk stukje data van wie is, omdat je wel altijd heel goed weet wie een stukje data ergens gezet heeft en wie daar een bepaalde operatie op gedaan heeft. En dat kan in principe door de technologie van blockchain veel moeilijker, laten we zeggen, gefraudeerd worden dan in een klassiek systeem met een standaard databank of weet ik veel wat.
Ja. Misschien moeten we gewoon even terugkomen op het concept blockchain. Wat is dat precies? Hoe zit dat in elkaar? Hoe werkt dat? Want ik heb het woord eigenlijk ook al horen vallen binnen cryptocurrency. Hoe komen we ineens van cryptocurrency, straks, waar we heel veel geld in steken om zogezegd over zoveel jaren multimiljonair te worden, hoe komen we nu ineens bij die meeste data terecht over blockchain?
Goh, ja, goede vraag. Blockchain is in principe een techniek waarmee dat je data opslaat in, laten we zeggen, een soort logboek. Maar wat er speciaal is aan dat logboek, is dat eigenlijk hetgeen wat je daarin opslaat niet meer kan gewijzigd worden. En dat heeft dan een aantal eigenschappen die het interessant maakt voor een aantal toepassingen, interessanter maakt dan andere technieken. Hoe dat cryptocurrency daaraan gelinkt is, is dat eigenlijk een van de eerste toepassingen daarvan was eigenlijk het uitwisselen van tokens, waarbij dat je eigenlijk zegt, persoon X heeft een bepaald aantal tokens, die tokens hebben een bepaalde waarde. En dan heb je een soort digitale munt. En het voordeel daaraan is dan dat je eigenlijk munten kunt uitwisselen zonder dat daar een derde partij aan te pas komt. Dus daar hoeft dan geen bank of zo tussen. Je kan echt peer-to-peer naar elkaar geld storten. En dan als dat over landsgrenzen gaat of over continentgrenzen, dan is dat eigenlijk voordeliger ten opzichte van het klassiek financieel systeem. En wat er ook nog speciaal aan is, is ook dat het gedistribueerd is. Er zit geen centrale partij bij. En net zoals bij die banken, die zijn er eigenlijk niet. Eigenlijk stuur je iets van persoon A naar persoon B, zonder dat daar een middelman aan te pas komt.
Ja, dus eigenlijk, blockchain heeft niet noodzakelijk enkel te maken met het bewaren van digitale identiteit. Dat is er eigenlijk veel meer achter.
Ja, ik denk inderdaad dat blockchain vooral een onwijzigbaar register van transacties is, waarbij inderdaad het uitwisselen van coins bijvoorbeeld, stel dat ik 100 coins bezit en ik ga er 5 aan Servaas verkopen, dan wordt er een transactie gelogd dat ik er nog maar 95 heb en Servaas er 5 meer zal hebben. En die transactie wordt eigenlijk vastgelegd. Maar effectief de opslag van de data, die gebeurt niet in de blockchain zelf. Dus dat kan nog altijd in een ander systeem gebeuren. Het is eigenlijk een bepaalde transactie of een combinatie van een identifier en eventuele assets die in de blockchain wordt vastgelegd.
Ja, dus blockchain zien als een gewone database, die stelling is ook niet correct.
Eigenlijk is blockchain, noemen ze dat wel eens vaak, een gedistribueerde database, maar eigenlijk is het letterlijk een distributed ledger, dus een gedistribueerd grootboek van aanvullingen en afschrijvingen, zal ik zeggen.
Ja, ja. Om dan misschien nog even de stap te maken naar wat jullie ermee gedaan hebben. Jullie hebben iets rond blockchain ook uitgewerkt. Ik neem aan dat dat niet iets is rond coins in de medische sector, dat is iets anders.
We hebben met de hogeschool ook een proof of concept gemaakt, waarbij dat eigenlijk de certificaten van mensen die opleidingen volgen op een blockchain worden gezet. Waarbij dat dan, waarbij dat je dan zeker kan zijn van dat de persoon over wie het certificaat gaat effectief de persoon in kwestie is en dat de instantie die het certificaat uitreikt ook effectief de instantie in kwestie is. Dus het gaat eigenlijk meer om zeker te zijn dat de personen die zeggen wie ze zijn ook effectief zeggen wie ze zijn en dat er niet kan, nadat er iets op is gezet, nog iets gewijzigd worden. Dus er kan niet meer gezegd worden, dit diploma ging niet over mij, maar het ging over Robin. Of dit is niet door de hogeschool uitgereikt, maar door de universiteit. In principe ligt het volledig vast wie wat heeft gedaan. En eigenlijk was dat ook om een, laten we zeggen, een probleem in de medische sector op te lossen, in die zin dat er daar ook heel veel verschillende instanties zijn die, ja, laten we zeggen, bijvoorbeeld twee verschillende ziekenhuizen. Iemand volgt in ziekenhuis A een cursus over oncologie, die gaat dan werken bij ziekenhuis B, maar ziekenhuis B kan nooit zeker weten of die persoon bijvoorbeeld die opleiding gevolgd heeft of dat die effectief uitgereikt is door dat ziekenhuis. En als je een systeem daarvoor hebt waarbij dat je weet wie de actoren zijn en je dat 100% zeker kan zijn, dan kan je eigenlijk veel meer vertrouwen leggen in de informatie die je krijgt via die blockchain.
Ja, dus het lost eigenlijk een soort van communicatieprobleem, zal ik het zo zeggen, tussen bepaalde instanties op.
Een vertrouwensprobleem, zou je zelfs kunnen stellen. Ja.
Oké, super. Nu, ik zie daar een link in met het Solid-verhaal. Blockchain, want we spraken onder andere ook over, over het gedistribueerd concept. Daar kwam ook aan bod in Solid. Zouden een Solid en een blockchain samen kunnen gaan?
Absoluut, zeker en vast. Volledig akkoord met wat Servaas en Steven daarnet zeiden. Dus voor alles wat dat te maken heeft met echt dingen waarvan dat je zeker wil zijn, de identiteit van een persoon, is iemand een arts, is iemand een zorg, hoe noemt dat?
Een verpleger.
Ja. Is iemand een arts? Is iemand een nurse, wil ik de hele tijd zeggen. Is iemand een arts? Is iemand een verpleegkundige? Dat soort dingen kan je perfect via de blockchain op een zekere manier claimen. Hier is mijn credential. Ik ben arts. Mijn diploma geldt nog steeds. Ik heb geen fout gemaakt. Ik ben mijn diploma nog niet kwijt. Maar daarnaast kan blockchain-technologie ook gebruikt worden naast die identiteit en voor die credentials, voor het loggen van de transacties die met die data gebruiken. Als ik mijn data heb gedeeld met Servaas, zou dat gelogd kunnen worden op de blockchain.
Okay.
En zo heb ik een track record van wat ik met wie aan het delen ben. Dus zeker en vast, als het gaat over dingen die vast moeten blijven, blockchain is daarvoor prima. Solid kan ook een rol spelen voor het opslaan van data die veranderen. Bijvoorbeeld, mijn gewicht verandert wel eens. Dat kan ik niet meteen op een blockchain zetten, want dan ligt dat voor altijd vast. Maar in mijn pot kan dat perfect variëren van dag tot dag. Dus voor al die veranderbare data is een pot een perfecte plaats om die data te gaan plaatsen.
Ah, fantastisch. Ja, ik neem aan dat er voor certificaten ook wel het geval kan zijn. Hè, dat je een bepaalde niveau zet voor certificaten of zo, die dan ook kunnen veranderen. Maar dat we wel de echtheid en het feit dat die certificaten uitgereikt zijn door een bepaalde instantie, dat kan dan weer in een blockchain worden vastgelegd. Terwijl we het niveau dan weer veranderlijk houden, eventueel in een pot bijvoorbeeld. Begrijp je dat goed?
Exact.
Exact.
Ja.
Ah, voilà, ja,
ik denk dan ook zeker aan de geldigheidsduur. Hè. Ik kan me bijvoorbeeld inbeelden, als je een verpleegkundige bent met een specialisatie in wondzorg, dat je bijvoorbeeld elke zoveel jaar een bepaalde training moet herdoen om diensten daarin te mogen blijven leveren. En dan kan je bijvoorbeeld zeggen, mijn certificaat is geldig tot, zeg maar iets, eind 2024. Daarna moet ik opnieuw een soort attestering behalen om verder die diensten te kunnen leveren.
Absoluut. En binnen de Solid-wereld wordt er heel veel voor dat soort use cases gebruik gemaakt van verifiable credentials. Wat eigenlijk typisch een technologie is die heel sterk in die blockchain-wereld is groot geworden. Ja, exact.
Ik blijf wel met één grote vraag. Hè. We spreken hier over gedistribueerde systemen. Het wegvallen van de derde partijen die mogelijk zijn, inderdaad dat systeem beheert. Nu, als we over gedistribueerde systemen spreken, ja, wie gaat dat straks maken, zo'n systeem? Wie gaat dat beheren? En hoe kan die partij daar straks een soort van value uithalen als dat gemaakt wordt? Want oké, in een ideale wereld klinkt het allemaal interessant. Maar wie gaat dat nu implementeren straks?
Ja, ik denk dat je inderdaad, het hangt een beetje vanaf van het businessmodel dat erachter gaat hangen. Hè. Ja. Als er gesproken wordt over, we gaan informatie uitwisselen met partijen die onderzoek willen doen naar die data. Misschien kan die data ook tussen aanhalingstekens verkocht of geleased of weet ik veel wat worden. Als daar inkomsten uitkomen, kan daar misschien ook een percentage opgenomen worden door de uitbaters van dat platform. En dan zou je kunnen zeggen, van ja, dan is er wel een incentive bedoel ik, om zoiets te maken. En los daarvan, als je denkt van dit is een iets van algemeen nut, dat voor iedereen nut is, zou je ook kunnen zeggen, misschien is er wel een rol voor de overheid of een orgaan van de overheid om daarin te investeren. Ik weet het niet.
De conversatie die we nu hebben, is ook een conversatie die in de Solid-wereld leeft. Want van Solid wordt er ook gezegd, het is een decentrale tech. Maar wat bedoel je met decentraal? Wat is precies op een spread-it-out manier? Bij ons is dat typisch storage. Dus in plaats van dat je al je data in die verschillende storage systemen gaat steken, ga je het allemaal in uw pot steken. Maar dat betekent niet dat uw volledig ecosysteem, dat daar geen enkele centrale partij kan inzitten die bijvoorbeeld quality checks doet of die verified van oké, de identiteit die je zegt die je hebt, klopt die ook? Dus het is erg belangrijk om te kijken wat zijn de verschillende businessrollen die in zo'n ecosysteem zitten, welke zijn prima om op een decentrale manier te gaan doen en welke ga je voor het creëren van het vertrouwen in het systeem best centraal houden.
Het is niet omdat het een decentraal systeem is dat de overheid daar geen rol in mag hebben, hè. Maar het mag niet de enige, denk ik, partner zijn in dit geval. Maar er mogen zeker officiële instanties daar ook een actieve rol in spelen, denk ik, in zo'n verhaal.
Inderdaad, maar ik denk dat dat wel... Of ja. Ja, nee, ik denk dat dat wel een interessant probleem is wat je hier aanhaalt. Want als nu een ziekenhuis A of B daarmee zou starten, dan zou een ander ziekenhuis C misschien inderdaad minder geneigd zijn om daarmee in zee te stappen. Het standaard ding wat altijd gedaan wordt bij een blockchain-project is, we richten een consortium op en dan gaan we heel lang, laten we zeggen, discussiëren en proberen te weten te komen wat wilt iedereen, welke rol krijgt iedereen. En ja, als je op voorhand, als er dan zo'n grote speler in zit, gelijk een overheid of een neutrale partij, gelijk Steven aanhaalt, ja, dan denk ik dat dat wel een extra selling point kan zijn dat niet iedereen het gevoel heeft van oh, het is partij X of Y. Ja. Want een anekdote uit de scheepvaart is bijvoorbeeld, er was ooit een blockchain tracking systeem voor containers uitgewerkt. Dat was helemaal intern uitgewerkt door één bedrijf, door Maersk, als ik mij dat goed herinner. En ja, de andere rederijen hadden zoiets van dan zijn wij allemaal afhankelijk van de technologie van een concurrent, basically. Dus dat creëert dan weer dat wantrouwen dat we eigenlijk juist willen oplossen. En dan is het eigenlijk minder gedistribueerd. En de mensen willen een bepaalde rol hebben, zich verhouden op een bepaalde manier ten opzichte van elkaar. Dat zijn goede vragen en dat zijn moeilijke vragen die, denk ik, in het begin altijd wel moeten gesteld worden.
We gaan daar zeker nog een tijd een open geest moeten houden rond hoe we de governance van deze ecosystemen eigenlijk precies doen. Wij proberen met Solid echt een globaal ecosysteem te gaan houden. En op technisch gebied, op het vlak van datamodel, staat eigenlijk niks ons in de weg om zo'n globaal ecosysteem te gaan bouwen. Maar dan beginnen de andere levels van uw ecosysteem een rol te spelen. Bijvoorbeeld op legaal vlak. Hoe gaan we het GDPR-kader uit Europa, hoe gaan we dat laten rijmen met wat er in China, in de VS, elders ter wereld leeft? Of bijvoorbeeld, zoals je daarnet met het Maersk zei, hoe gaan verschillende bedrijven zich hierin verhouden en kunnen we een systeem creëren waarbij dat iedereen met elkaar kan samenwerken en dat we toch niet opnieuw silo's krijgen? En dat gaat denk ik een proces zijn dat enkele jaren zal vergen vooraleer dat volledig uitgroeit tot wat we nu hebben. En ik zie bijvoorbeeld in Vlaanderen dat we hier met het steun van de Vlaamse overheid al zo'n governance in de markt zetten waarvan dat we de bedoeling hebben dat dat in elk geval op Europees niveau kan tractie krijgen. We moeten echt een open geest houden en luisteren naar het feedback van de markt en ons aanpassen aan wat we allemaal horen, om dat echt te kunnen waarmaken. Want als je versnippering krijgt, dan, ook al is het technisch gezien en qua datamodel een interoperabel systeem, ja, dan zijn het de business rules die ervoor zorgen dat het toch niet helemaal is wat we willen.
Ja. Een spontane vraag die nu aan mij opkomt. Hoe zit het met de maturiteit, denk ik, op dat vlak, om dergelijke dingen te implementeren? Zien jullie daar zorginstellingen of bedrijven echt voor openstaan om daar straks mee aan de slag te gaan?
Ik ga nu even voor Gervaas en Steven spreken, maar ik denk blockchain is er ondertussen al meer dan 10 jaar. Solid is er ook al een hele tijd. Ik denk dat de grootste uitdagingen op dit moment niet meer op technisch niveau liggen, maar dat het echt op dat vlak van dat ecosysteem bouwen, dat vertrouwen tussen die partners krijgen en organisaties laten samenwerken. Wat denken jullie?
Absoluut. Dat is ook wat ik de afgelopen jaren eigenlijk vaak heb gehoord. Ik denk, Steven ook, als wij gingen praten met mensen die projecten deden over blockchain, dan was het moeilijkste eigenlijk het consortium samenkrijgen, bepalen wat de rollen zijn, een beetje een gemeenschappelijke richting bepalen enzovoort. Dus ik ben het er helemaal mee eens.
Ja. Om daar misschien even op verder te gaan. Ik neem aan dat er nog voorbeelden zijn van blockchain waarin die gesprekken iets vlotter zijn geweest of zijn gebeurd. Misschien niet noodzakelijk in de medische sector, maar ik neem aan, we hebben bijvoorbeeld cryptocurrency gehad, oké, dat gaat dan meer peer-to-peer. Maar zijn er eigenlijk nog voorbeelden van blockchain die dan hun succes hebben bewezen, zijnde het niet in de medische sector, maar misschien, ik zeg maar iets, logistieken of
Logistiek is denk ik wel eentje waar dat vaak blockchain wordt toegepast. Hè. Als we denken aan zo track-and-trace toepassingen, waarbij dat je eigenlijk ook een aantal partijen hebben die misschien, tegenstrijdige belangen hebben. Bijvoorbeeld, een voorbeeldje is het traceren van vlees om de kwaliteit ook te bewaren. Dat is een tijdje geleden door, ik denk, Carrefour ooit getest om de hele chain van het kippenvlees eigenlijk te documenteren op een blockchain. En dan heb je ook, als we een aantal zaken op die blockchain zetten, bijvoorbeeld wanneer er iets binnenkomt, wie dat afhandelt, ook zelfs zaken als op welke temperatuur heeft dit pakketje heel de tijd gezeten. Als dat in een blockchain zit, dan kan daar eigenlijk geen discussie meer over ontstaan. En dat is dan misschien een beetje een zijspoor, maar wat dat ook nog kan met die blockchain, is dat daar ook eigenlijk contracten opgezet worden dat als er een bepaalde zaak zich voordoet, dat dat een bepaald gevolg heeft. Hè. Als ik u vraag, van, kunt jij mij dat transporteren binnen een bepaalde tijd en dat blijkt dat jij daar langer over doet, dan kunnen we eigenlijk op die blockchain ook een automatisch contract zetten. Wat dat dan bijvoorbeeld ervoor zal zorgen, dat als jij dat mijn kippenvlees een dag te laat levert, bij wijze van spreken, dat dan een deel van uw fee verloren gaat. En als dat dan op voorhand afgesproken is, vast ligt op die blockchain, dan is daar ook eigenlijk geen ruimte voor discussie of... Niet meer voor, want eigenlijk is zoiets op voorhand afgesproken. Maar dat is denk ik een typisch voorbeeld. Ja. En ook voor het traceren van medicijnen en dergelijke kan dat ook gebeuren. Om te voorkomen dat er medicijnen ergens in de keten verloren zouden gaan, tussen aanhalingstekens van de boot vallen, zoals men zegt. Als dat allemaal gedocumenteerd is van wie aan wie dat wat is overhandigd, dan wordt het makkelijker denk ik om na te gaan waar dat iets zou misgegaan zijn. En dan wordt fraude moeilijker. Dus dat is zo hetgeen wat aan mij... eerste te binnen schiet.
Ik heb ook al ooit gelezen, ik heb het niet uit eerste hand weliswaar, maar dat in Afrika er is ook een grote problematiek over grondbezit, van wie is nu eigenaar van een bepaald perceel. Hè. Vaak zijn dat dingen die mondeling generatie na generatie overhandigd werden van de eerste naar de volgende generatie. En daar kwamen dan wel eens discussies over van wie is nu eigenlijk eigenaar van een bepaald perceel. En dat ze zelfs daar ook al blockchain voor overwogen hebben om eigenlijk te bewijzen dat een bepaalde familie of een bepaalde stam eigenlijk al zoveel generaties een bepaald perceel bijvoorbeeld gebruikte om gewassen te telen of vee te laten grazen. En dat er dan eigenlijk een soort onafhankelijke registratie van is. Zonder eigenlijk iets zoals een kadaster of een overheidsregister.
Ja, dus als ik het zo hoor, blockchain heeft zijn weg hier en daar toch wel gevonden tot implementatie. De uitdaging is dan gewoon om dat nu in de medische sector ook zover te krijgen. Met onder andere een certificatenplatform of uitwisseling van certificaten. Zo ziet het eruit.
Ook misschien even aanvullen nog. Wat denk ik ook heel interessant is binnen de case van Medimotion, is effectief de geanonimiseerde en of gepseudonimiseerde patiëntengegevens, waarbij onderzoekers dan aan de slag kunnen gaan met datasets, waar ze, als ze binnen hun eigen ecosysteem zouden moeten blijven, nooit aan die data zouden geraken. Dan zouden ze typisch uit één silo data kunnen halen van een bepaalde farma-organisatie of een bepaalde universiteit, een bepaald universitair ziekenhuis. Nu kunnen ze straks veel bredere populaties benaderen, kunnen ze data van verkrijgen die ze anders nooit hadden zelf kunnen verzamelen. Dus ik denk dat de primaire gebruikers van het Medimotion-platform zijn typisch de health data-onderzoekers. En ik denk dat ook de commerciëlere modellen dat die dan wel op termijn zullen volgen.
Ja, absoluut. Esther, hoe zit het met Solid op dat vlak? Is daar al veel implementatie van? Zijn het niet in de medische sector, maar misschien op een andere vlak? Ik weet het niet. Wordt het nog buiten de medische sector bijvoorbeeld ook gebruikt?
Ja, zeker. Misschien eerst even over de medische sector en Solid, wat toch wel een particular relatie heeft. In de zin van, er is heel veel te doen rond medische data in de Solid-wereld. Maar het is een beetje dubbel, want langs de ene kant... Medische data zijn bij uitstek uw heel persoonlijke data, die je heel veilig in uw eigen pot wil. En het is ook voor veel mensen die met medische problemen zitten, die over verschillende departementen of ziekenhuizen gaan, een heel grote pijn dat hun data niet met hun meereist in heel hun zorgtraject. Ook bijvoorbeeld voor preventieve zorg zou het heel interessant zijn om persoonlijke data rond uw levensstijl, hoeveel beweeg je, wat voor een eten neem je, Om dat allemaal in je pot te hebben om meer aan preventieve gezondheidszorg te gaan doen. Dus er is heel veel interesse vanuit die hoek. Maar tegelijkertijd, het zijn ook onze meest persoonlijke data. En dat is ook typisch een van de use cases waarbij dat de user experience en de user adoption een heel delicaat iets is. Want bijvoorbeeld, wat zal het effect zijn van eens dat we al onze medische data in onze eigen pot hebben? Ik kan me voorstellen dat sommige van mijn vrienden dan bijvoorbeeld wel heel erg zich bewust zullen worden van bepaalde... mijn hartslag die ik hier heb op basis van mijn Fitbit.
Ja, als je precies daar vannacht ziet staan, inderdaad.
Ja, vannacht heb ik precies even een kloppings gehad. Ja. Als mensen meer inzicht in hun medische data krijgen, wat voor een impact gaat dat hebben op ons zorgsysteem? Hoe gaat een arts daarmee omgaan? Hoe gaat dat eventueel een impact hebben op hoe die verhoudingen wisselen? Dus er zijn daar heel veel stukken waar dat we toch eens heel goed over moeten denken voor leer dat we zomaar met een medische use case naar de markt komen. Nu, dat gezegd zijnde, bijvoorbeeld de NHS in de UK is heel actief aan het kijken naar hoe kunnen we van Solid gebruik maken om heel in bijzonder voor die ziektebeelden waarbij je met verschillende departementen moet samenwerken, om daar zeker Solid te gaan gebruiken. Maar dat is een traag proces, want ze moeten niet alleen aan het technische denken, ze moeten ook aan heel die experience van die patiënt denken en hoe je daar als volledig zorgsysteem mee omgaat.
Oké, super. Klinkt heel interessant, inderdaad. Dus we naderen ongeveer het einde, dus rest er mij nog een paar belangrijke vragen. In het EFRA-project MediMotion, waar deze podcast dus volledig in kadert, bouwen we een dataplatform voor zorginnovatoren. Het is al in de intro aan bod gekomen, maar de bedoeling daarvan is dus dat we met medische en persoonlijke gegevens en ook relevante contextuele data laten samenkomen voor eenvoudige ontsluitingen naar bedrijven, zorginstellingen en onderzoekers. Ik ga mij voor de eerste vraag misschien richten naar Steven en Servaas. Hoe zien jullie blockchain daar een rol in spelen? Is dat iets wat als een kleine use case misschien mee daarin dat groot platform zou kunnen plaatsnemen of zo? Of is dat iets wat eerder als ruggengraat voor dat platform gaat dienen straks? Wat denken jullie?
In de initiële scope van het project was het effectief de bedoeling dat blockchain de ruggengraat zou gaan vormen van het platform. Maar er is op basis van voortschrijdend inzicht, gesprekken met heel wat partners, is er bewust gekozen voor een iets andere focus, waarbij het nu echt meer gaat over de uitwisseling van data. Maar ik denk dat blockchain zeker wel nog een rol zou kunnen spelen in dit verhaal. Zo zou ik bijvoorbeeld, en Esther vertelde dat straks ook al, kunnen zeggen, ik wil mijn data delen, of ik wil bepaalde data delen met bepaalde partijen, voor een bepaalde tijd, met andere partijen tot in de eeuwigheid, bij wijze van spreken, met meer of minder nauwkeurigheid. Maar ik wil wel op de hoogte gebracht worden als iemand effectief aan de slag gaat met mijn data, bijvoorbeeld. Dus ik denk dat blockchain voor dat soort scenario's wel interessant kan zijn. Bijvoorbeeld, ik zeg vandaag, gedurende 1 jaar mag mijn hartslagdata gebruikt worden door onderzoekers en door ziekenhuizen, maar niet door pharma, ik zeg maar iets. Ja. Dat zou eigenlijk aan de hand van een blockchain-oplossing wel kunnen vastgelegd worden en toegevoegd worden aan het platform.
Absoluut, klinkt interessant. Esther, hoe zit het met Solid op dat vlak?
Ja, als grote meerwaarde van Solid, maar ik denk voor blockchain geldt dat eigenlijk ook. De grote meerwaarde van het MediMotion-platform te connecteren op Solid is dat je via Solid ook meteen geconnecteerd bent op alle data die binnen dat Solid-ecosysteem op het web op internationaal niveau leven. En dan zit je meteen aangekoppeld op niet alleen heel die medische dataspace, maar ook al die andere dataspaces. En ik denk dat er meer en meer waarde zal zitten in die cross-sector kruisbestuiving van data. Want ja, de medische dataspace die staat niet zomaar op zijn eentje in een leegte. Al die data rond uw omgeving. Er zijn zoveel datastromen die daarmee samenwerken, dat is denk ik de grote meerwaarde van op dat datamodel van Solid te gaan enten, is dat je eigenlijk al die data er als het ware gratis bij hebt.
Alright, fantastisch. Nu, Esther, een finale vraag. Heb je eigenlijk, omwille van je ervaring of door je ervaring, concrete tips of learnings voor mensen die straks iets met Solid willen doen? Iets waar je constant op gebod bent of zo? Wat springt er bij u binnen zo?
Ja, ik denk dat mensen hebben zoveel vragen op allerlei niveaus. De beste manier om te starten is denk ik aan te sluiten bij de Solid Community in Vlaanderen. Dus als je googelt solidcommunity.be, dan kom je op onze site uit. En daar heb je eigenlijk een track voor iedereen. In de zin van, ben je een legaal expert die zich afvraagt, hoe zit dat dan met het GDPR-kader? kan je daar terecht. Ben je een innovatiemanager en denk je, ah, ik wil hier een ecosysteem opbouwen, kan je daar partners vinden? Ben je iemand met heel erg technical skills en zeg je, ah, ik wil die tech beter leren kennen, kan je daar ook terecht. Dus solidcommunity.be.
Fantastisch, super. Servaan en Steven, blockchain, concrete learnings?
Oeh, concrete learnings heb ik misschien niet direct, maar ik was mij een beetje dezelfde vraag aan het stellen die je net aan Esther stelde. En dat was, wat dat bij mij opkwam, is dat je wel zeker ook dat er een aantal dienstverleners zijn in Vlaanderen die ook wel bezig zijn met die materie. Dus je kan eigenlijk ook wel een aantal bedrijven aanspreken die samen met u eigenlijk kunnen nadenken van ja, wat kunnen we met blockchain en eigenlijk ook in een, laten we zeggen, een workshop format mee kunnen bedenken van wat kan de meerwaarde zijn, nog voordat je bij wijze van spreken echt je gaat committen aan een heel grote implementatie of dergelijke. Dus die industrie is ook wel bestaande in Vlaanderen.
Ja, ik denk aanvullend inderdaad. Vooral je laten inspireren door succesvolle use cases uit andere sectoren, zoals de logistiek, de bouwsector, de financiële sector, eerder dan echt een blockchain-probleem. Een blockchain te zien als een oplossing voor een typisch medisch probleem. Ik zou echt out of the box denken en breed kijken naar succesvolle toepassingen van blockchain-technologie, eerder dan blockchain als een oplossing proberen te forceren voor een bepaald probleem.
Ja, ja. Heel duidelijk. Durven out of the box te denken. Ik denk zeker dat dat een van de main learnings is misschien als we straks willen innoveren met data en de gezondheidszorg, omdat het toch nog best nieuw is. Dat staat nog best in zijn kinderschoenen. Servaas, Steven, Esther, bedankt voor jullie tijd om hier vandaag allemaal aanwezig te zijn. Ik vond het alvast gezellig en interessant, zeker omdat ik ook mijn eigen collega's hier te gast kon hebben in een podcast. Maar ook naar u toe, Esther, voor uw tijd en toch wel de verre verplaatsing, zal ik zeggen, om hier aanwezig te zijn.
Heel graag gedaan.
Heel fijn. Ja, bedankt en veel succes.
Alright, tot ziens.
Ja, dankjewel.
Ja, zo snel gaat dat dus, hè. Dat was het voor onze eerste aflevering. Bedankt voor het luisteren. Vond je deze aflevering interessant? Check dan zeker eens onze andere afleveringen op Spotify, Google Podcasts en Apple Podcasts. Ik ben Robin Schrijvers en tot de volgende keer. Deze podcast werd mede mogelijk gemaakt dankzij EVRO, onze IT-partner CGK en dankzij alle ManyMotion consortiumpartners: LRM, Hogeschool PXL, Biovil, UHasselt, Ziekenhuis Oost-Limburg, Jessa Ziekenhuis en Noorderaard.